Twee weken geleden vertelde ik het is vakantie en dan doe ik al eens graag een lightpreek. Het is toen er niet echt van gekomen. Deze week dacht ik, misschien heb ik zo wel iets eenvoudiger. En ik ga eigenlijk gewoon een verhaal vertellen, lezen. Maar deze week, de meeste van jullie hebben het ook in de mailbox gelezen. Is het in onze familie, langs de kant van de familie Bijes, heel heftig geweest. Grootvader van Sarah en vader van Walter is gestorven. Op een gezegende leeftijd weliswaar. Zulke dingen, die houden erbij, maar dat is dan op diezelfde avond ook nog een schoonbroer of een onkel sterft, dan is het wel heel heftig. Ja. Nu, we zijn dankbaar dat we de Heer kennen, heel de familie, en dat we dan zo hopelijk ook tot zegen kunnen zijn. Maar dat stond een beetje in een schil contrast, dacht ik van, hoe ga ik nu dan een light preek houden? Hoe ga ik met een glimlach op het gezicht zomaar iets vertellen? Nu, van de andere kant, ik heb erover nagedacht en eigenlijk gaat dat perfect. Want het verhaal dat we gaan lezen gaat over de essentie van het leven. En wanneer de dood dichtbij komt, of heel concreet wordt, dan komt de essentie van het leven en die vraagtekens daar rond, komen ook gewoon helemaal dichtbij. En daarom wil ik toch dat hele mooie verhaal gaan lezen met jullie. En ondanks het verdriet dat in de familie heerst, en mogen we als Gods kinderen eigenlijk heel gelukkig zijn en intens vredevol met dat wat de Heer ons biedt. U mag allemaal Johannes 4 opslaan. Johannes 4. Het is een bekend verhaal, maar dan toch misschien een beetje anders. De titel luidt Het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Dat is een bekend verhaal voor zij die een beetje in de evangelie bekend zijn. Maar ik wil het anders noemen. Ik wil het noemen eten en drinken. Ik ben blij dat Rien ook al over de maaltijd heeft gesproken. Want dit is eigenlijk waar het stuk over gaat. Er is inderdaad een Samaritaanse vrouw. Maar eigenlijk gaat het over eten en drinken in dit stuk. Ik ga het verhaal lezen. U mag meevolgen, u mag luisteren. En ik ga zo hier en daar met regelmaat even wat bijvertellen. En zo gaan we gaandeweg doorheen het verhaal leren. Goed, ik begin pas vanaf vers 3. Daarvoor is minder bijdragend tot het verhaal. Vanaf vers 3 daar staat: Jezus verliet Judea en vertrok weer naar Galilea. Dus hij moet een reis afleggen. Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in de stad van Samaria genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, en daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en hij bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Ik vond dat fantastisch. Jezus wandelt een heel eind en dan is hij vermoeid. Ik vind het fantastisch dat die hele menselijke beelden van Jezus. Jezus was gewoon moe. Jezus was geen superman. Jezus is moe. Er staat, hij blijft bij de bron zitten. Dat betekent dat er een paar anderen doorgaan. Dan gaan we het zelfs lezen. En hij zegt, nee, laat maar. Ik vind het fantastisch om dat zo te zien. Hij is moe. Hij zegt, ja, zoals naar Laakdal zonder grenzen. Ik heb gisteren ook op receptie veel gezeten. Ja? Ja, dat idee. Ik vind dat, ja, Jezus is zo mens. En dan, er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. Daar zie je, hij was blijven zitten. De anderen zeiden, wij hebben honger, wij gaan eten halen. En daarom vraagt hij, geef mij eens wat te drinken. Dat was niet onbeleefd, dat was gewoon hoe het ging. Ja. Jezus was moe, wilt graag drinken, zijn discipelen zijn eten gaan halen. Ja. Even naar de bakker voor dat gaan doen. Nu, die vrouw komt eraan, geef mij te drinken. Nu, ik heb geen grote waterkruik mee, maar ik heb symbolisch dan maar iets anders mee. Is leeg, zoals die kruik van die vrouw. Ze had water nodig, dat is belangrijk. Ja? We gaan lezen. De Samaritaanse vrouw zei tot hem, hoe kunt jij als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, drinken vragen? Want de Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, als jij wist van de gave Gods En wie het is die tot u zegt nu, geef mij te drinken, je zou het hem gevraagd hebben, en hij zou u levend water gegeven hebben. Ze zei tot hem, Heer, gij hebt geen emmer, of geen bak, en de put is diep. Hoe komt gij dan aan levend water? Zet gij soms meer dan onze vader, die ons de put gegeven heeft en er zelf uit gedronken heeft samen met zijn zoon en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei, Een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt een eeuwig leven. De vrouw zei tot hem, Heer, geef me dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen hoef te gaan om te putten. Nu, het gaat hier over drinken. Het gaat hier over wat de mens nodig heeft. En die vrouw, die komt daar water putten. Met haar lastig te dragen zaak. Die ziet wat ze een hele dag water moet gebruiken. Best een grote kuip waarschijnlijk. Ik dacht, ik kan een fles water meenemen, maar dat is niet symbolisch. Als je zo'n volle bak moet dragen, dat gaat. Maar dat is ook een beetje ambetant. Ja, stel je voor dat je met een bak, of met twee bakken, 2 kilometer moet gaan elke dag. Best een lastige zaak. Ja. Nu, dat was de gewoonte. Dat was wat ze nodig had. Nu, de vrouw kwam op het middaguur, omdat ze een beetje gemarginaliseerd was. Door het feit, dat zullen we later ontdekken, hoe ze haar leven leefde, kwam ze helemaal alleen. Zodat niemand haar zou opmerken. Ja. Maar, het is geen domme vrouw. Ze weet heel goed waar het over gaat. Want wanneer Jezus haar aanspreekt, hij zegt, als je wist wie dat ik was, dan had je niet verwacht dat ik uw water vroeg, dan zou je het mij gevraagd hebben. Want ik heb levend water. En zij zei, dat is wel de bron van Jacob, onze voorvader. Het verhaal van de Joden en Samaritanen ga ik niet helemaal uitleggen, maar de Samaritanen waren alleszins niet de volwaardige gelovigen. Maar ze zegt, dit hier is onze put van Jacob. Zet jij misschien meer dan Jacob? Ja, ze is ook niet op haar mond gevallen tegen die vreemdeling, tegen die Jood. Misschien wilt zij hem wel een beetje uitdagen. En Jezus die antwoordt, ja, die zegt, ja kijk, goh, ik heb levend water. En de vrouw is opportunistisch. Ze denkt, ah, dat is interessant. Want, wat staat er? Jezus spreekt over water ten eeuwig leven. En wat zegt ze? Heer, geef me dit water, omdat ik geen dorst meer heb. 1. En ten tweede, dat ik niet hierheen hoef te gaan om te putten. Hoe handig is dat? Nooit meer die bakken, maar altijd een vaste kraan. Zodat wij zijn dat nu gewend, hebben het kraantje. Toen was dat iets heel anders. En ze ziet het helemaal zitten. Nu, Jezus spreekt beeldtaal. En ze heeft dat nog niet door. Voor ons is dat gemakkelijk praat achteraf. We hebben al 2000 jaar bijbeluitleggers. En we weten natuurlijk dat dat niet letterlijk te nemen is. Voor haar, ja, zij denkt schitterend. Een bron in mijzelf. Een bron in mijn huis, wat ze zich daarbij moet voorstellen. Zegt, ja, dat wil ik. Nu, het gaat verder. Want dat water, ja, Jezus, kijk, er bestaat letterlijk geen levend water. Water is gewoon materie. En dus het moet beeldspraak zijn. We spreken wel over levend water wanneer het vanuit een bron komt, maar technisch gezien bestaat dat niet. Maar Jezus is de vrouw aan het voorbereiden op hetgeen dat daarna komt. En water is de meest essentiële basisbehoefte van de mens, van de fysieke mens. En dus, dat is waar hij over spreekt. Kijk, water, elke dag moest ze gaan. Wij moeten elke dag water drinken. 75% water. Letterlijk, wij zijn water. En Jezus spreekt, ik wil u iets geven. Iets wat uw energie, uw kracht, eigenlijk wie dat je zegt, wat u vol maakt, gevuld. Dat wil ik u aanbieden. Maar hij is daar aan het voorbereiden met beeldspraak en ze heeft het nog niet helemaal door. We lezen verder vanaf vers 16. Nu gaat hij to the point komen. Hij zei, tot haar, zei hij, ga heen, roep uw man en kom tot hier. Het is een beetje vuil van Jezus. Oké, ik mag dat zo niet zeggen, maar hij wist heel goed wat er was en hij wist hoe gegeneerd de vrouw zou zijn daarna. Ja, het was echt heel strategisch gekozen. ga eens zo eens prikken. En de vrouw zegt, ja, ik heb geen man. Jezus zegt tegen haar, terecht, zegt gij, ik heb geen man, want je hebt 5 mannen gehad. En die jij nu hebt, is uw man niet. Hierin heb jij de waarheid gesproken. Jezus doet meteen de pot open. De vuile pot, waardoor zij alleen kwam putten. Er is niet eerst over koetjes en kalfjes. Bam, dit is het probleem van uw leven. Dit is waar gij uw volledige zijn in zoekt. Zij zocht een man. Zij zocht bevestiging. Zij zocht veiligheid. Zij zocht iets van de mensen, van de man. Trouwens, waarvoor we wel gemaakt zijn om als man en vrouw elkaar aan te vullen. Maar dat was haar levenswater. Dat was waarin zij altijd hoopte vol te worden. Dat was haar bron. Helaas, al haar 5e of haar 6e bron, dat is mij niet helemaal duidelijk. Of dat ze al 5 heeft gehad plus 1. Dat maakt ook niet uit. Maar het zegt wel iets. Namelijk, dat is waar zij mee hoopte haar basisbehoefte van het leven te vervullen. Zonder een man heeft ze dorst in het leven. En ze wilt altijd maar een man. En eerlijk gezegd, heeft me dat heel erg geraakt. Nu, ik verschil niet zo hard van die vrouwen, denk ik. Als het gaat over mijn basisbehoefte. Zeker deze week, als het dan een hele heftige gebeurtenis waren, merkte ik van, als ik leeg ben, wil ik gevuld worden. En ik heb eigenlijk ontdekt dat ik, net zoals die vrouw, eigenlijk enorm verlang naar, ja, bevestiging, affectie, ten eerste van mijn eigen vrouw. Maar dan wel voor mij, kom, vul mij. Ja, ik heb dat nodig nu. Of andere dingen, in het algemeen, niet per se in de crisissituatie, maar bevestiging. Oh, dan is goed bezig. Ja. Als er niemand zegt dat ik goed bezig ben, hoe zit dat dan in mijn leven? Ik heb heel erg gemerkt dat ik, ook al wil ik heel vaak, en soms snak ik er ook naar om Jezus weer te ontmoeten, zoals Rien daarover sprak. Soms snak ik daarnaar, maar ik snak er nog zo vaak, als echte dorst, naar andere dingen. Dan denk ik, als ik dat nu niet heb, dan is mijn leven niet vol. En u weet waar u naar snakt in het leven. U weet wat u dorst lest van het leven. Beter dan ik, misschien is het wel letterlijk. Letterlijk de pintjes, of de duvels, of wat het ook mogen zijn. Of de rosé wijntjes. Of misschien is het, zoals in zoveel, het weekend. Ik snak naar het weekend. Ja? Ik vind dat Wout dat zo mooi beschrijft. Mensen die snakken naar de roes. Een hele week hard werken om dan letterlijk uit de bol te gaan. Ja, dat is wat me dan lijkt te vullen. En gelukkig, dat moet dan wel elke week opnieuw. Ja? Misschien zijn het wel uw kinderen. Als ik mijn kinderen niet heb, of mijn kleinkinderen, als ik daar niet voor kan zorgen, dan weet ik niet waar mijn leven nog vol van is. Ieder heeft zo zijn dorst in het leven, die gelest moet worden. Nu, Jezus spreekt die vrouw, nadat hij eerst dat beeld van het water heeft gegeven, ik wil u water geven, om nooit meer dorst te hebben, die dagelijkse behoefte, zegt hij nu. Maar dit is eigenlijk waar je echt naar snakt. En dat moet heftig geweest. En die vrouw, ja, die zonder de indruk ontdekken we later. En we gaan lezen hoe het verder gaat. De vrouw zei tegen hem, Heer, ik zie dat jij een profeet bent. Plot beseft van, oei, het is hier geen handelaar in water die mij voor een sip wil probeert te verkopen. Het is iemand van de Heer. Het is een man God. En ze maakt meteen de overslag naar, oei, wij zijn Samaritanen, Joden, en ze gaat zich verdedigen een beetje. Onze vader hebben op deze berg aanbeden, en jullie, gelieden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Ze begint over God en het geloof en hoe dat moeilijk is voor haar. En Jezus zegt, geloof mij, vrouw, het uur komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat we weten, want het heil is uit de Joden. Maar het uur komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moet aanbidden in de geest en in waarheid. De vrouw zei tegen hem, Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tot haar, ik, die met u spreek, ben het. Hij heeft haar aangeraakt op haar zeerste plek, waar het echt om gaat in haar leven. Dan maakt hij zelf de overslag. Of dan maakt zij de overslag naar, oké, ik weet eigenlijk dat de Heer ons centrum van ons leven is. En dan zegt hij, kijk, en hier, jullie als Samaritanen hebben eigenlijk altijd al een onvoldaan gevoel gehad als het op je geloof aankomt. Je beseft dan eigenlijk is Jeruzalem de plek, maar dat gaat niet omwille van de muur die daar bij wijze van spreken tussen staat. Dan heb je maar een oplossing gezocht. Maar eigenlijk voelt je geestelijk ook niet gevuld. En hij zegt, kijk, binnenkort, eigenlijk is het nu al, dat is voorbij, je kunt vanaf nu helemaal gevuld worden. En zij beseft, vanaf nu, er was een verwachting, en zij weet, er is een Messias, die ging alles goed maken. En hij zegt, ik ben het. Hij zegt, de oplossing van het probleem, van uw leven, van eigenlijk heel de geloofsgroep, is hier. Ik ben het. Ik ben hier voor u. En dan is het om zeep. Want dan staat er... En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. Dus, Jezus heeft net gezegd, ik ben de Messias. En dan komen die discipelen eraan. Ze zien dat hij met een vrouw aan het praten is in Samaria. En toch zei niemand, wat zoekt jij? Of waarom spreekt jij met haar? Ze denken van alles, maar ze zeggen niks. De vrouw dan liet haar kruik staan, haar waardevolle behoefte voor elke dag, en ging naar de stad en zei tot de mensen, kom mee en zie de mens die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb in mijn leven, zou die niet de Christus zijn? Ze gingen de stad uit en kwamen tot hem. Maar we moeten eigenlijk nog even terug. We gaan terug naar het moment dat de discipelen zijn aangekomen. Want de discipelen, die zijn pistolees gaan halen, die hadden gewandeld. Jezus zegt, ik ben te moe, gaan jullie maar halen. Ze komen terug, razende honger. Die gaan zitten. En ze beginnen hun pistolees te smeren. Wie is er pistolees al gaan halen voor deze middag? Nee, niemand? Wie gaat er zelfs nog pistolees halen? Als je die hebt, dan wilt je daar snel aan beginnen. Zo gaat dat. En intussen, ze zijn aan het smeren, vroegen zij zijn discipelen hem, zeggende, Rabbi, eet. Wilt jij niet eten? Dat is niet meer als logisch. En ik denk dat Jezus daar zo zit op zijn stoel. Hoewel hij honger heeft, waarschijnlijk en moe is, te mijmeren over hetgeen dat net gebeurd is. Denk een beetje met een glimlach. Denkende aan de vrouw en wat er daar in dat dorp aan het gebeuren is. En ze zeggen, moet jij niet eten, Jezus? En hij zegt, ik heb spijs te eten, ik heb voedsel te eten, waarvan jij niet weet. Reactie van de discipelen, ze zeiden dan tot elkaar, heeft iemand hem toch niet eten gebracht? We zijn al lastig, wij hebben speciaal pistolees bij, en nu... En Jezus zei, mijn spijzen, mijn voedsel, is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen. Bam. Dat is wat Jezus echte verzadiging geeft. Ondanks die reis, denkt hij even niet aan zijn buik. Hij zit volgens mij, dat is wat ik me voorspel, een beetje na te genieten. Van dat moment van die vrouw te zien, het licht te zien branden in die vrouw die vol met vuur naar haar dorpsgenoten gaat. Hij weet waarschijnlijk, daar is er nu van alles aan de gang. En daar is hij gewoon van aan het genieten. En hij zegt, manneke, staat daar. Pff, ik zal zelfs wel eten. Ja. Hij zegt, dat is mijn spijze. De wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. En hij gaat verder, want hij gebruikt het moment om zijn discipelen en ons aan te spreken. Hij zegt, zegt jij niet, nog 4 maanden, dan komt de oogst. We hebben dus nog tijd. Ik zeg u, sla uw ogen op. En beschouwt de velden, dat ze wit zijn om te oogsten. Reeds ontvangt de maaier loon, en verzamelt hij vrucht ten eeuwig leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. Want hier is de spreuk waarachtig, de een zaait, de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien wat u geen arbeid heeft gekost. Anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. Nu, het thema van het zaaien en het maaien komt wel vaker voor. In Lucas 10 is daar de uitspraak. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Jezus zit na te genieten van het werk dat hij mag doen voor zijn vader. Dat geeft hem verzadiging. En hij ziet zijn discipelen daar eten met een pistolees. En hij zegt, ja, mannetjes, maar kijk eens. Jullie zijn nu aan het verzadigen. Uw honger aan het stillen. Maar zie eens wat voor oogst dat er is. Is dat niet iets waar je naar verlangt om dat te gaan doen? Ja? Er zijn weinig arbeiders. Dat is niet omdat er weinig volk is. Er is heel veel volk. Maar zijn er arbeiders? Zijn er mensen die, net zoals Jezus, zeggen, mijn voedsel is te doen de wil van mijn vader. Daarnet, toen hij met de vrouw aan het praten was, gebruikte hij het water. Onze basisbehoefte. Ons zijn. We willen graag gevuld zijn. We willen iemand zijn die iets is. En nu spreekt hij, wat geeft u voldoening in het leven? Wat geeft u dat je zegt, oh my, schitterend. Kijk, als je kunt gaan slapen, ik kan dat toch al eens met dorst. Dan sta ik de volgende dag op met grotere dorst. En dan drink ik. En als ik dat een paar dagen niet doe, dan ga ik dood. Maar ik vind het veel moeilijker om te gaan slapen met honger. Want het heeft een heel onvoldaan gevoel. Dat is iets anders. En zo is het ook. We zijn christen. We zoeken naar vervulling met het kennen van Jezus. Met God aanbidden. Maar we doen ook christen. We moeten ons inzetten voor het werk van de Heer. En dan is de vraag, wat geeft u voldoening in het leven? Zijn dat de pistoleetjes? Is dat uw buik? We hebben weer goed gegeten, het leven is goed. Is dat uw werk? Is dat uw sport, uw hobby? Wat zegt u aan mij? Het leven is mooi. Hiervoor doe ik het. Waarvoor doet je het in het leven? Denk je van, ja, ik ben gered, schitterend, daarvoor doe ik het. Dat is niet waarvoor Jezus het is. Waarvoor het gaat over Jezus. Jezus was bij de Vader. Daarvoor deed hij het niet. Hij deed het voor zij die de Vader niet kennen als Vader. En hij zegt, dat is mijn voedsel. Daarvoor te kunnen gaan. En hij zegt, kijk eens. Dat is wat er kan gebeuren. En wat kan er gebeuren? We lezen het laatste stukje. En uit die stad, Sichar, geloofden velen der Samaritanen in hem. Om het woord van de vrouw die getuigde. Dus zij heeft het gedaan. Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot bij hem kwamen, verzochten zij hem om bij hem te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En toen zeiden ze tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij gezegd hebt, maar wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de wereld is. De heiland der wereld is. En dat is prachtig. Die vrouw, die beweegt, net zoals Jezus, verzadigd door het werk van de Vader toen, doet zij dat ook. En ze gaat dat vertellen. Ze is niet, oh wauw, dank u Jezus. Dat is plezant. Nee. Hop naar het dorp, ze gaat vertellen, en ze brengt de mensen tot bij Jezus, en dan is het heel mooi dat die mensen zeggen, merci, maar nu hebben we hem zelf ontmoet. Nu geloven omwille van Jezus, en het is een beetje zoals ouders en hun kinderen, ja, ze brengen ze groot, en dan zeggen die merci, nu zijn we zelf groot. Ja. En dat is het werk van de Vader doen. En die vrouw heeft het meteen begrepen, en de discipelen zitten nog altijd aan hun pistolees. En zo geloof ik dat dit verhaal een prachtig verhaal is over fundamenten van het leven. Wat vult u? Waar snak je naar in het leven? Is dat werkelijk Jezus kennen en de Vader aanbidden door de Geest? Is dat wat je zegt, dan is mijn leven vol? Betekent niet dat we geen mens zijn met andere behoeften die ook gelenigd moeten worden, maar waar gaat het echt over? Wanneer zeg je, nu ben ik een mens? En ten tweede, waar streeft je naar in het leven? Wat wil je bereikt hebben? Is dat ik weet niet wat. Of is dat zeggen, ik wil alleen maar de wil van de Vader doen. Dat is het enige dat telt en het mag me alles kosten. Graag bid ik nog. Vader, ik dank u voor uw woord. Dank u voor het evangelie van Johannes, dat zo heerlijk duidelijk spreekt, Vader. Ik dank u voor Johannes die zag dat het ging om het leven, Vader. Het leven met u. En dat we daar 2000 jaar later op zo'n eenvoudige manier dingen uit mogen leren. Heer, ik dank u dat u ons bijstaat, dat u ons doet groeien. Maar Heer, we willen geen genoegen nemen met de kruimels of de pistolees van het geestelijk leven. We willen verzadigd worden in het doen van uw wil. Heer, leer ons, geef ons inzicht in wat ons nu verzadigt. En wat ons nu voldoening geeft en wat ons nu vult. Leer het ons kennen, Heer, dat we ook onze blik meer kunnen gaan richten op u. Dat we eerlijk zijn tegenover onszelf, over waar we staan, Heer. Heer, leer ons ook om dat samen te doen. Om samen elkaar in te begeleiden. Liefdevol elkaar aan te manen om verder te durven gaan. Om die stap te zetten naar buiten toe, Heer God. En om mensen, net zoals die vrouw, tot bij u te leiden. Dat bid ik in uw naam. Amen.